Goedenavond gemeente, de kerkraad heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Joël 2. Kerkdiensten volgende week zondag 29 januari in de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan en in de avonddienst om 6:30 dominee Voets. Er zijn vandaag twee collecten. De eerste is bestemd voor het project van de basisschool voor vluchtelingkinderen in Griekenland en de tweede is voor de kerk. We bevelen de collecte hartelijk bij u aan. Volgende week is de derde collecte bestemd voor de instandhouding van de eredienst. De voorzang is Psalm 99, vers 2. God die helpt in nood is in Sion groot. De kerkraad wenst u en jou hier en thuis een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen gemeente van Psalm 97 uit de bundel Weeklank. Psalm 97, en dan het eerste en tweede vers, de Heer alleen regeert, Als koning hoog geëerd tot aan de verste stranden. En het tweede, een vuur gaat voor hem uit. Een vlam die niemand stuit, verzengt aan alle zijden hen die zijn macht bestrijden. We lezen vanavond uit het tweede hoofdstuk van Joël. En verschillende motieven en gedachten uit het hoofdstuk kunnen we ook terugvinden in de psalmen. Onder andere van dat vuur dat voor God aangezicht uitgaat. We zingen uit Weerklank Psalm 97, vers 1 en 2. Nadat we het geloof hebben beleden, gaan we zingen van Psalm 103, het vierde vers. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen en Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daden getoond en trouwelijk hen geleid. En wat er verder volgt in Psalm 103, het vierde vers. In gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift en in verbondenheid met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen doen we belijdenis van het algemeen. Ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven nedergedaald ter helle. Op de derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren naar de hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Laten wij nu bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, barmhartige Vader in de hemel, u brengen we de lof ook deze avond. U bent de grote en de eeuwige God, vol van majesteit en heerlijkheid. En u roept ons ook vanavond samen. We mogen uw woord openen. U wilt uw woord ons laten horen. Ja, dat we daarin uw stem zouden horen. U de God die roept, die spreekt. U de God die u genade uitdeelt. Heren, we danken u daarvoor en we bidden van u. Wilt u ook vanavond zo ons doen luisteren? Dat we aandacht hebben voor uw woord. Dat het een kracht doet in ons hart. Dat we u daarin mogen kennen. U zullen lief hebben. Heren, wees ons daarin nabij. En schenk ieder ook wat nodig is. We bidden van u. Wilt u zo ook een rijke zegen geven over het geheel van de gemeente. Opdat waar we zijn afgedwaald, we door u worden teruggebracht. Waar we in de macht van de duisternis zijn, door u worden getrokken om in uw licht te komen. Dat, Heren, waar we beladen zijn met zorg of twijfel, dat u zelf met uw woord ons kracht en troost geeft. Gedenk ons zoals we bij elkaar zijn gekomen en ook degene die elders luisteren, waarmee we zo ook met elkaar verbonden zijn om u te zoeken, om ons te laten regeren door uw woord. Heere, geef zo uw hulp. In luisteren, in spreken, in heel deze eredienst. Wilt u de gemeente opbouwen in het geloof, versterken, Opdat er een sterke band mag zijn met u, met de Heer Jezus Christus, met uw dienst. Ja, Heere, ook dat we met elkaar als gemeente daar uiting aan mogen geven. Dat het ook bijdraagt aan de verbondenheid in het geloof. Gedenk uw kerk over heel de wereld. Het geven dat onder alle volken het evangelie zal klinken. Opdat mensen tot kennis komen van u, van zichzelf, van de Heer Jezus Christus. Een heil vinden in uw genade, in het verzoenend bloed dat op Golgotha is gestort. En u daarvoor zullen eren. U bidden we dat u ook het volk Israël gedenkt in uw trouw en genade. Geef ook daar dat de heerlijkheid van Christus meer en meer gekend en zichtbaar zal worden tot lof van uw grote naam. Hoor ons gebed en schenk zo uw hulp in de vergeving van al onze zonden door het bloed van Christus. Amen. We gaan vanavond lezen uit de profetieën van Joël in hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 14. Lees uit het Oude Testament, bij de profeten. En u vindt het boekje Joël tussen Hosea en Amos. Vorige week heb ik het woord bediend uit Joël 1. Nu gaan we lezen Joël 2, vers 1 tot en met 14. Er luidt het woord van God als volgt. Blaas de bazuin in Sion. Sla alarm op mijn heilige berg. Laat alle inwoners van het land sidderen, want de dag van de Heere komt, ja, is nabij. Het is een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van wolken, ja, donkere wolken. Zoals de dageraad zich over de bergen verspreidt, verspreidt zich een groot en machtig volk, zoals er niet geweest is van oude tijden af en er hierna niet meer zal zijn. Jarenlang, van generatie op generatie. Ervoor verteert een vuur en erachter verzengt een vlam. Ervoor is het land als de hof van Eden en erachter is het een woeste wildernis. Ook is er geen ontkomen aan. Als het uiterlijk van paarden is zijn uiterlijk, als renpaarden, zo rennen zij voort. Als het geluid van wagens springen zij over de toppen van de bergen, als het geluid van een vuurvlam die stoppels verteert. Als een machtig volk opgesteld voor de strijd. Bij die aanblik krimpen de volken ineen. Alle gezichten verschieten van kleur. Als helden rennen zij, als strijdbare mannen klimmen zij tegen de muren op. Ieder gaat op zijn eigen weg en ze wijken niet van hun paden af. Ze verdringen elkaar niet, ieder gaat zijn eigen weg. Als stuiten ze op weerstand, ze zijn niet tegen te houden. Ze stormen op de stad af, ze rennen op de muren, ze klimmen tegen de huizen op. Als een dief komen zij door de vensters binnen. Bij die aanblik siddert de aarde, beeft de hemel. Zon en maan worden in het zwart gehuld en de sterren trekken hun licht in. En de Heere laat zijn stem klinken voor zijn leger uit, want zijn leger is zeer groot. Ja, machtig is hij die zijn woord ten uitvoer brengt. Groot is immers de dag van de Heer en zeer ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen? Ook nu echter spreekt de Heer, bekeer u tot mij met heel uw hart, namelijk met vasten, met geween en met rouwklacht. En scheur uw hart en niet uw kleren. Bekeer u tot de Heere uw God, want hij is genadig en barmhartig, geduldig en rijk aan goede tierenheid. En hij heeft berouw over het kwaad. Wie weet, zal hij zich omkeren en berouw hebben, zodat hij een zegen achter zich overlaat. Een graanoffer en een plengoffer voor de Heere uw God. Tot zover de schriftlezing. Ik wil u vanavond het woord bedienen vanuit het gedeelte dat we hebben gelezen. En eerst is de aandacht vooral op dat eerste stuk tot met vers 11. En daarna richt ik me op vers 12 tot en met 14. Dus daar spitst het zich op toe. Het laatste stukje wat we hebben gelezen, vers 12 tot en met 14. Drie punten in de preek. Dringende waarschuwing. Ten tweede motiverende hoop. Ten derde goddelijke omkeer. Dus een dringende waarschuwing, motiverende hoop en goddelijke omkeer. We gaan nu zingen van Psalm 50, de versen 1, 2 en 6. En het is niet zo'n erg bekende melodie. Als ik even een opmerking kan maken over het ritme, dan is aan het einde van de vierde regel. Daar ziet u geen rust staan, niet zo'n zwart blokje. Dat betekent dat die vierde regel wordt doorgezongen naar de vijfde regel. Verschijnt God vol van glans. En zo gaat het ook bij de andere versen. We zingen van deze psalm, Psalm 50, de versen 1, 2 en 6. Gemeente, de profeet Joël maakt helemaal geen onderscheid. In heel dat stuk dat we hebben gelezen vanavond worden allen op dezelfde manier gewaarschuwd. Maar zijn er in Jeruzalem dan helemaal geen gelovigen? Was er in zijn tijd geen enkele rechtvaardige, niemand die al bekeerd is? Joël spreekt alle inwoners aan. En laten allen sidderen. Want de dag van de Heere, die komt, die is nabij. En zonder onderscheid laat u horen, bekeer u tot de Heere uw God met vasten, met geween, met rouwklaag. Scheur niet uw kleren, maar uw hart. Ongetwijfeld, er waren toen ook oprechte gelovigen. Er waren toen ook mensen die de Heere vreesden met de liefde van hun hart. En toch klinkt voor allen dit alarm. Blaas de bezuin. De bezuin zoals van de wachters op de muren die waarschuwen voor het gevaar dat ze zien aankomen. Waar moet men die bezuin laten horen? In Sion. Dus niet bij de heidenen, niet in een vijandelijke stad, maar in Sion, in de stad van de Heere, Jeruzalem. Sla alarm op mijn heilige berg, zegt de Heer. Ja, daar moet de profeet de mensen wakker schudden. Die stad zal worden getroffen door het gericht van God, de plaats waar de Heere zelf woont. Die slaat hij niet over. Integendeel, het oordeel begint bij het huis van God, staat er ook in de Bijbel. Alleen, ja, dat is waar. De Heere stuurt er wel een profeet naartoe. De Heere laat daar de bezuin blazen, opdat ze het zullen weten en daarop zullen reageren. Nou, vindt u dat lastig, dat Joël hier geen onderscheid maakt? Je kunt denken, zo'n dreigende boodschap is alleen bestemd voor ongelovigen. Alleen voor mensen die naar God niet luisteren. Nou ja, het risico is dan wel dat wij al snel een beetje denken, oh, dat is niet voor mij. Over Gods gericht is voor anderen. Maar de profeet die spreekt allen aan, dat hele volk, collectief. Wat er aankomt, de dag van de duisternis, het aanstormende leger, de grote dag van de Heere, dat zal ieder mens doen sidderen. Zeer ontzagwekkend is die dag, zo eindigt vers 11. Wie zal hem kunnen verdragen? Ja, die vraag die horen wij allemaal. Wie kan dat verdragen? Groot is de dag van de Heer, ontzagwekkend. Wie zal hem kunnen verdragen? Ja, en als je dan weet, ik heb een schuilplaats in Christus, dan is het blijf in hem. Blijf daar, klamp je stevig vast. En als je dit dan zo hoort en deze woorden leest, klamp je stevig vast opnieuw aan Christus. Wie zal die dag kunnen verdragen? Laat het een aansporing zijn om nog meer bij hem te schuilen, je vast te houden. Aan hem die gekruisigd is, aan hem die je verkondigd is, laat het u des te meer maar uitdrijven tot Jezus. Joël verkondigt de dag des Heer. Hij kondigt het aan. In hoofdstuk 1 zag je het al aankomen. Daar ging het over een sprinkhanenplaag. En over een enorme droogte. Alles was kaal gevreten. En dat was als een voorbode van het grote gericht. De boodschap klonk: roep tot de Heer. En waar gaat het dan over in Joël 2? In Joël 1 had zich een ramp voltrokken. De aarde is uitgedroogd. Het koren is verwoest. De wijnstok is verdord. Er is niets voor een graanoffer. Er is niets voor een plengoffer. En de vreugde is verdwenen. En nu in Joël 2 is er sprake van een dreigende ramp. Er komt iets aan. En het is duister. Het is verwoestend. Het is huiveringwekkend. Wat ziet de profeet dan eigenlijk nu voor zich? Sommigen zeggen, ja, het zijn opnieuw sprinkhanen. Maar in nog grotere getalen. Het is allemaal nog indrukwekkender. Anderen zeggen, nou nu gaat het over een menselijk leger. Het is een militaire grootmacht die dat land binnendringt. En de profeet die beschrijft het alsof het sprinkhanen zijn. Dacht ik in eerste instantie ook. Maar bij nader inzien zijn er overtuigende argumenten om te stellen dat Joël hier die naderende dag des Heren tekent ook als een invasie van een immense sprinkhanenplaag. Ja, zoals vers 4, ze worden vergeleken met paarden. Als het uiterlijk van paarden is zijn uiterlijk. Als renpaden, als het geluid van wagens, dat is een vergelijking. Het lijkt erop. Paarden, strijdwagens, een vergelijking. Dus hij denkt niet echt aan paarden en aan wagens. En hetzelfde is in vers 7. Als helden rennen zij. En vers 9. Ze klimmen tegen de huizen op en komen door de vensters naar binnen. Dat zijn geen soldaten, maar dat is een plaag van sprinkhanen. En met ervaringen die ze volgens Joël 1 hebben meegemaakt, schildert Joël 2 in schrille kleuren wat er nu nog meer staat aan te komen. De dag komt waarop de Heere oordeelt. Zijn dag. De dag dat hij verschijnt en zegeviert. En de profeet die schildert dat in donkere kleuren. En dan ziet hij over de bergen iets aankomen. Zoals ochtends heel vroeg, opeens dat licht tevoorschijn komt en zich uitspreidt over de toppen van de berg. Zo komt daar nu een groot en machtig volk, zwermen van sprinkhanen, zo groot en imponerend. Ze komen eraan. Ze komen eraan. Een verzengende hitte gaat voor hen uit. Achter hen is alles verteerd. Als een verbrande vlakte. En wanneer je het contrast ziet, dan was het land eerst zo levenskrachtig, zo vruchtbaar, zo groen als de Hof van Eden, zegt Joël. Paradijselijk. Dat land, Israël. Maar er blijft niets van over. De wildernis. Verschroeide aarde. En die sprinkhanen, het zijn kleine beesten. Insecten. Toch, het lijken wel paarden. Zo rennen ze ook, zegt vers 4. En wanneer die onafzienbare zwerm over de Judeese bergen komen, dan zwelt het geluid aan als het geraas van strijdwagens. En dan komen ze dichterbij. En het klinkt steeds harder. En dan is het als het knetteren van een vuur in een hoop stro. Moet je die beesten zien aanstormen. Als getrainde militairen klimmen ze tegen de stadsmuren. Ze gaan allemaal recht op hun doel af. Ze gaan strak in slagorde. Ja, dat schijn je bij sprinkhanen heel sterk te hebben. Alsof het een heel geordend leger is die met elkaar in grote snelheid zich voortbewegen en ondertussen alles kaal eet. De mensen in Israël die kenden daar wel wat van, uit hun ervaring. En Joël die ziet het al gebeuren. Hoe ze eigenlijk als een watervloed op de huizen aanstormen en er helemaal binnendringen. Nu, zo zal die dag zijn. Die dag die komt. Blaas de bazuin, zegt de Heer, de God van Israël. Dat is de ramshoorn, de shofar. Met zijn diepe klank die heel ver draagt. Om het volk te waarschuwen voor dat naderende onheil. Dat functioneert zeg maar als een luchtalarm. Ja, kinderen, in Oekraïne gaat nu elke keer het luchtalarm. Dat is een heel harde sirene. En die kun je dan overal in de stad horen. Nou, dat betekent, er is gevaar. Er is gevaar en dat luchtalarm, dat laten ze horen als de Russen weer van die raketten afschieten. En dat betekent eigenlijk, mensen, ga nu maar snel naar de schuilkelder. Of ga naar het metrostation onder de grond. Daar zit je veilig. Weten jullie, hoe ze dat deden in de tijd van de Bijbel? Nou, toen bliezen ze op de bazuin. Een soort horen. En als je dat hoorde in de stad, dan wist je, oh, let op, gevaar. Snel, zorg dat je veilig bent. Nu zegt God, de profeet Joël, jullie moeten in Jeruzalem op de bazuin blazen. Waarschuw de mensen voor het gevaar, want als God komt en als hij onze zonden ziet, wat zal er dan gebeuren? En zo laat God op de bazuin blazen. Ook nu, door ernstige gebeurtenissen. Als er rampen gebeuren. Dat er oorlogen zijn in de wereld. Of een aardbeving. De tekenen van de tijd. Waarin je eigenlijk al iets voelt van Gods oordeel. En wat doet dat u? Horen wij dat nog wel? Of zijn we als hen die bij dat luchtalarm inmiddels gewoon doorgaan met hun werk, met hun leven en verder lopen? Al zo vaak gehoord. Maar na al die tekenen komt de grote dag van het laatste oordeel. En we worden gewaarschuwd. In het persoonlijk leven kan de Heer ook zo'n waarschuwing afgeven. Voor de een is dat misschien een ernstige ziekte die zich opdoet. Of een sterfgeval wat je van dichtbij meemaakt. En dat is als een bazuinstoot. Een schokkende gebeurtenis. Laat u wakker schudden. Zie dat hij roept. Het komt. De dag van Christus. De dag dat hij ook u en mij zal oordelen. Hoe zal dat niet zijn? Wanneer die grote dag aanbreekt. De volken krimpen in één, zegt vers 6. Ze verschieten van kleur. In dit stuk tekst dat we hebben gelezen zit ook een structuur. En dat noemt men concentrisch. Dat is vaker in de Hebreeuwse Bijbel en bij psalmen of profeten. En dat betekent eigenlijk dat de buitenste versen bij elkaar horen, vers 1 en vers 11. Dat gaat een beetje over dezelfde dingen en met vergelijkbare termen. De buitenste vers horen bij elkaar en dan steeds een stukje naar binnen is er een vers of twee versen met termen, met gedachten die bij elkaar horen. En als je dan steeds een stukje verder bij elkaar komt, dan kom je bij je midden. En als je dat met deze tekst doet, dan kom je bij vers 6. In het midden. En dat is die doodsangst. Zodra ze de geweldige plaag op zich af zien komen, dat de mensen in één krimpen en wit wegtrekken. Lijkbleek. Zo zal het zijn in Sion. En bij alle volken. Maar is dat dan wat het woord van God doet? Roept zijn boodschap angst op bij de mensen? Is dat wel goed? Ja, het maakt hen bang. De bezuin wordt toch niet voor niets geblazen? En overal slaat de angst toe, op aarde, maar ook aan de hemel. Aarde en hemel trillen en beven, zelfs de zon en de maan die gaan in rouw en de sterren doven uit. Heel de wereld, heel de schepping doet mee. De Heere laat zijn stem klinken voor alles uit. En dat moet die zorgeloze mensen wakker maken. Dat moet iedereen alarmeren, zodat ieder die vraag te horen krijgt. Wie zal die dag kunnen verdragen? Wie kan dat aan? Wie komt er doorheen? Ja, je verwacht als enige antwoord. Niemand. Wie je ook bent als mens. Hoe goed of fout je leven er ook uitziet. Wat je allemaal hebt geprobeerd. Je vraagt je misschien af. Wie kan dat aan? En je denkt, dat kan niet. Die profeet met zijn indringende beeld van dat naderende gericht. In feite is het Gods leger. Een zeer groot leger. Het is zijn machtige stem waarvoor alles beeft. Groot is die dag, zegt Joël. Huiveringwekkend. Wie kan dat verdragen? En dan neemt de Heere zelf het woord. Ook nu echter spreekt de Heer. Bekeer u tot mij. Met heel uw hart. Ja, ook nu. Als dit op ons afkomt, de Allerhoogste vol majesteit, omringd door donkere wolken, en toch keer je om hierheen, spreekt de Heer. Hierheen, naar mij toe. Het kan nog. God zelf wijst de uitweg. En nu even ook heel direct, want dit staat in de eerste persoon. Bekeer u tot mij, spreekt de Heer. Daar moet het heen. Zover wil God een mens brengen. Hij nodigt. Hartelijk. Hij nodigt dringend. In bewogenheid. De Heere nodigt. Keer je om. Zoek het bij mij. U God. Het is als een bevel. Zo dringt de Heere aan. Zo is hij bewogen, zo is het zijn wil. Wend u tot mij, alle einden der aarde. Dat kan dus nog. Daar is nog ruimte voor. Tijd. En de Heere ziet het graag. Hij schept geen behagen in de dood van zonde, maar hierin de dood van zondaren, maar hierin dat zij zich bekeren en dat ze zullen leven. En dat geldt even sterk voor u en voor jou. Dringend nodigt God dat u zult zich omkeren naar hem. Het zijn in Jeruzalem mensen die naar de tempel komen en ze brengen hun offers. Ze weten wel hoe dat moet. Ze doen mee met de feesten. Het godsdienstige leven hoort er gewoon bij. En toch, bekeer u tot mij, met heel uw hart, scheur uw hart. Niet alleen uw kleren. Ja, daar van binnen moet dus iets gebeuren. Dat het hart breekt, gebroken raakt, in zelfkennis, in berouw, in verlangen naar genade. De Heere vraagt om bekering met heel het hart. Dat wil zeggen met vasten, met geween, met rouwklacht. Dus er is een besef van een diepe nood. Van je eigen kleinheid, van je ellende. En wat ik heb is ontoereikend. Het is niet het goede. Ik moet het scheuren. Mijn oude hart. Het moet breken. Wat voor beeld krijgen we eruit? Nou, dat ze eigenlijk niet zo op God gericht waren. Niet op God zelf. Mensen die genoeg hadden aan zichzelf, genoeg aan deze wereld. Mensen die wel oppervlakkig hun eigen weg vervolgden, die verlangens buiten God de voorrang geven. Hun hart moet veranderen. Herkent vanavond iemand daarin ook zichzelf? Want je doet de Heere tekort. Hij heeft recht op je hele hart. En als je hele hart niet voor hem is, dan doe je hem tekort. Het verlangen van je ziel. Waar gaat dat nou naar uit? Waar is dat op gericht? Het diepe, grote verlangen van je ziel. God heeft recht op je hart, op je vertrouwen. Dat je hem vertrouwt. Is daar schuld? Beken het. Ziet u ongeloof? Betreur het. En keer uw hele hart naar de Heere, dat u hem om genade smeekt, dat u bij hem hulp zoekt. Hij is uw God. Doe het ook opnieuw, wanneer de zonden worden aangewezen. In de Bijbel, in de preek, als je geweten spreekt. Als de zonden worden aangewezen en je ziet hoe groot je ellende is buiten Jezus, scheur je hart, richt je opnieuw tot hem. We lezen een dringende waarschuwing. Maar er is ook de tweede motiverende hoop. In vers 12 geeft Joël een woord van God in directe reden. Ook nu spreekt de Heere, bekeer u tot mij. En daarna is het alsof de profeet het als het ware weer overpakt. Dat Joël in vers 13 herhaalt wat God sprak en dat hij daarop verder gaat. Bekeer u tot de Heere, uw God. Want hij, dus nu weer in de derde persoon, over de Heer. Ja, zo moet het ook gaan in de dienst van het woord. Dat daar voor alles de eigen woorden van God klinken. Zo spreekt de Heere, wend u tot mij. En dat dat wordt opgepakt. En dat dat verder wordt uitgewerkt. Uiteindelijk hier in Joël, ja, als de woorden uit de Bijbel, is dat even goed van God. Al die woorden zijn door de Heilige Geest gegeven. Maar je ziet even iets van dat ik spreken van God en van de profeet over God. En Joël moedigt ons nog extra aan. Hij noemt de Heere uw God. Er is immers toch een zekere band. Het is een band vanuit het verbond van God met zijn volk. Door de Heer in stand gebracht. Vergeet dat ook niet. Denk daar maar aan. De band die God zelf heeft gelegd in zijn verbond. Denk aan zijn belofte. Denk aan Gods daden. Denk aan Gods trouw. Ook de generaties door. Wat heeft hij allemaal niet al gedaan voor u? U God. Keer naar hem terug. Want, volgt er dan, als motivatie. Joël getuigt van de Heere, zijn God, vanuit de openbaring. Hoe God zichzelf heeft geopenbaard. Hoe God zichzelf heeft bekendgemaakt. Bijvoorbeeld aan Mozes. En ook hoe God zich heeft bekendgemaakt. En hoe de psalmen van Israël de Heere belijden. Daar komen we dat toch keer op keer tegen. Hij is genadig en barmhartig. Hij is geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij is de God die berouw heeft over het kwaad. Kijk, zo is de Heer een God die de mens wil redden uit zijn nood. Een God die klaar staat om te helpen. Hij is een God die bewogen is, die genadig is, die niet direct met zijn straffen komt, maar die ook heel geduldig is. Een God die liever het goede geeft dan dat hij toornt en dan dat hij straft. Ja, dat we hem zo mogen kennen. En dat hij dat keer op keer heeft bewezen, dat geeft ons hoop. Hoop om bij deze God ons heil te zoeken met al onze schuld, met al onze schaamte. Dat we toch maar bij hem aankloppen. Die liefde van God. De liefde van God geeft hoop. Je hoeft er niet bang voor te zijn om bij de Heere te komen. Wat je ook allemaal meedraagt. Hoe vaak het weer misging. Je hoeft er niet bang voor te zijn dat hij je zal afwijzen. Bent u dat gaan geloven? Ben je dat gaan geloven? Is dat in je ziel gaan leven, deze hoop? Dit vertrouwen? Ja, ik mag bij hem komen. Terwijl je jezelf moet beschuldigen van allerlei zonden. Terwijl je je geestelijk ook misschien wel een heel arm mens voelt of een blind mens voelt. Maar toch de Heer. Hij is rijk aan goedheid. Hij is geduldig. Hij is barmhartig. Hij is genadig. Wat houdt u tegen? Geef uw hart aan hem. Want deze God, de levende, de enige God. Hij heeft zijn enige geboren zoon gegeven. Zijn enige geboren zoon, waarmee hij één is. De heilige, de eeuwige zoon van God. Die ook mens is geworden. Jezus, de vlekkeloze. God gaf zijn zoon om te zoeken wat verloren was. God gaf zijn zoon om zondaren te roepen tot bekering. Terug te komen. En kijk dan eens wat er gebeurt. Met die zoon, met de Heer Jezus. Hij werd omringd. Denk nog eens aan dat machtige volk van sprinkhanen. Hoe die de stad bestormden. En hoe die sprinkhanen overal binnendrongen. Nu maak ik daarmee de vergelijking. En dan zien we Jezus omringd door een bende soldaten. Met stokken en zwaarden. Omringd door valse beschuldigers. Die hem het leven willen afnemen. En hij wordt in het nauw gedreven. En er staat daar bij Pilatus de mensen. En ze roepen kruisig hem. Kruisig hem. Het komt allemaal op hem af. Wie zou niet huiveren bij dat schouwspel. Ze hebben hem gegeeseld. Ze hebben hem bespot en verstoten. Hij werd aan het kruis gehangen en het zonlicht doofde uit. Het werd een dag van duisternis. De hemel sloot zich. De aarde beefde. Wat gebeurt er toch? Wat gebeurt daar op Golgotha? Nee, zo'n dag is er niet eerder geweest en zal er nooit meer zijn. Daar wordt het oordeel voltrokken. Golgotha. Dat is een plaats van gericht. Ja, en dat is een gericht tegen de rechtvaardige. Maar hij is bedekt, beladen. De schuld van de wereld. Een plaats van gericht tegen Gods eigen zoon. Die daarvoor zijn volk in de plaats zijn leven geeft. En dat is onze verlossing gemeente. In hem. En Jezus, daar vindt onze hoop een vaste ankergrond. Hij is er al geweest op die grote dag des Heren. Door de profeten aangekondigd. Zo huiveringwekkend. Jezus, hij is er al geweest. Hij stond in het vuur van Gods toorn tegen de zonde. En zo brengt hij verzoening. Zo geeft hij vrijspraak. En wie tot hem komt, wie Christus aanneemt, ja, die mag leven. En die kan staande blijven, op zijn kosten. In Joël lezen we in een dringende waarschuwing, maar ook hoop. Een hoop die motiveert. Die motiveert om je te bekeren, om God te vertrouwen. Om je hart op hem te richten. Ten derde, een goddelijke omkeer. Er staat, wie weet zal de Heere zich omkeren en berouw hebben. Dat houdt de profeet ons voor in vers 14. Want die grote dag is nabij en er is alarm geslagen. En toch is het niet te laat. Beleid je zonde, bekeer je tot hem, wie weet zal hij berouw hebben. Dat zegt de schrift. Hij heeft berouw over het kwaad. Kan dat wel? Berouw. Past dat nou eigenlijk wel bij God? Nou, niet precies zoals bij ons mens. De Heer is geen mens dat hem iets berouwen zou. Staat er ook in de Bijbel. Dus niet helemaal zoals bij mensen. Het is niet dat God spijt zal hebben over wat hij gezegd heeft of gedaan heeft. Het is niet dat hij het fout heeft gedaan. Dat hij iets van onrecht heeft gedaan. En daar nu berouw van heeft. Dat God zegt, ik heb het verkeerd gedaan. Niet dat uit berouw. Maar wel dat de Heere zich kan omkeren. Dat de Heere toch anders doet dan waar hij eerst mee dreigde. Dat hij in toorn heeft gezegd om het volk te straffen, maar als er dan wordt gesmeekt om genade, dat de Heere omdraait. De Heere kan zich omdraaien. En dat hij zegt, ik doe het niet. Ik zal het onheil niet uitvoeren. Maar dat hij genadig is. Dat hij vergeeft. En weer gunstig gestemd is voor zijn volk. Zo is de Heere onze God. In dit berouw over het kwaad is het kwaad geen moreel kwaad. Het is geen zonde. Alsof God zonde heeft gedaan of onrecht. Het woord met kwaad gaat over de straf die God zou geven, het onheil. Ja, dat zien we toch wel geregeld in de Bijbel, in de geschiedenis. Bijvoorbeeld na de afgoderij van het gouden kalf wilde de Heere een totaal einde maken aan zijn volk Israël. Maar Mozes die sprong in de bres en Mozes die smeekte om genade en de Heere had berouw. Over het kwaad waarover hij gesproken had. En toen ging hij toch weer verder. Toch weer verder met Israël. Of bij David. Na de zonde van de volkstelling stierf er onder de bevolking velen aan de pest. En David, hij bracht een brandoffer en hij beleed schuld. En de Heere, hij liet zich verbidden en hij had berouw over het kwaad. En hij stopte met die straf. Of wat dacht u van Nineveh? De prediking van Jona. De stad zou toch ten onder gaan vanwege de zonden in de stad. Maar de koning en het volk, ze toonden berouw. En ze riepen tot God. En de Heer had berouw over het gesproken kwaad. Hij luistert naar het gebed. De Heer luistert er werkelijk naar. En hij keert zich om. En veel liever dan dat hij uw ondergang ziet, bewijst hij uw genade. Zal het ook voor mij zijn? Kan iemand denken. Want ja, misschien bent u nog een beetje blijven haken bij vers 14. In In vers 14 is de profeet ook niet zo stellig. Wie weet, zal hij berouw hebben? Wie weet? Dat klinkt van, ja, probeer het maar. Je hoopt natuurlijk, maar ja, wat moet je anders? Het zou kunnen. Wie weet? Maar dat is niet de lading van deze woorden. Het is niet dat Joël sceptisch is, alsof hij er echt maar weinig van verwacht, maar doe maar een poging. Het is ook geen pure onzekerheid, want je weet maar nooit wat God doet. Of hij u of jou ook wil vergeven, misschien. Alsof je willekeurig toch ook wel geluk moet hebben. Nee, wat we in deze woorden meer kunnen horen is, het is bescheidenheid. Wij kunnen God toch niet dwingen. Wij hebben toch geen controle wat God moet doen als wij ons bekeren. Vergeving is niet af te dwingen. Ook niet bij God. Hij is God. Hij is vrijmachtig. Hij beslist. En het is gepast dat wij beseffen hoe onverdiend zijn zegen is. En het is gepast dat wij dat beseffen dat de Heere God geen onrecht doet als hij een zondaar voorbij gaat. Genade is niet zomaar een conclusie uit een aantal vanzelfsprekendheden. Zeker niet, het is een vrije gift. Zoals de Heere het wil. Schuld beleiden is ook God vrijlaat. In ootmoed erkennen. Ik kan geen kant uit. Heere, wees me genadig. En wie weet. Ergens diep van binnen weten Gods kinderen het. Ze kennen de Heere. Ze weten wie hij is. Ze hebben er echt wel vertrouwen in. Maar ze weten ook dat het onverdiend is. Wie weet. De Heere keert zich om met zijn leger. En hij spaart het land. Hij spaart de berg Sion. En hij laat een zegen achter zich over. Ja, als dat toch allemaal gebeurt. Toch niet totaal verwoest. Het licht gaat schijnen. En er komt rust en er komt vrede. En het land zal zijn opbrengst geven. Bekeer. Als God zich omkeert. Hij zal een zegen achter zich laten. Hij laat het over. De Heer is wel verschenen. Want die sprinkhanenplaag. Die liet het land toch wel troosteloos achter. Maar nu is daar toch een zegen. Door die tijdelijke gerichten heen, terwijl God hen daarin spaarde, laat hij toch een zegen over. Zodat er weer toekomst is. En dan kun je van alles noemen over die zegen. Van alles waarop je hoopt, wat God kan geven. Maar het mooiste van die zegen is dat die offers worden gebracht aan God. En dat het weer kan, dat er een graanoffer is en een plengoffer. En dat de Heere God de dank en de lof wordt toegebracht. Dat is toch wel het mooiste. Dat is het hoogste van die zegen. Dat God ook weer alle eer krijgt. En hij geeft immers, degene die hem kennen, de vreugde en het heil. Hoe komt het zover dat wij de Heer ons leven toewijden? Dat we hem lof en dank zullen brengen. Dat we als het ware met die offers komen voor zijn aangezicht. Hoe komt het zover? Jou, dat is te danken aan zijn genade. Dat hij zichzelf heeft omgekeerd. Dat God bewogen is. En zijn liefde bewees. Dat God zijn zoon gaf. Dat ons behoudt. En zo zorgt God voor zijn eigen eer. En wij komen tot de vreugde van de gemeenschap met hem. Dat we hem met liefde zullen gaan dienen. Dat we hem de dank brengen. Ons klagen en ons rouwgewaad verandert de Heer in gejuich, in vrolijkheid. Keer u tot de Heer. Wend u tot Hem. Hij zal u aannemen. En dat staat vast om Christus wil. Amen. We zingen nu van Psalm 86. Vers 2 en 3, wie toch is als gij weldadig? En vers 3, Heer, door goedheid aangedreven, zijt gij mild in het schuld vergeven. We zingen Psalm 86, vers 2 en 3. Laten we de Heer danken en bidden. Trouwe God, u die vol majesteit bent, van wie we ook met de woorden van profeet en zoveel plaatsen van de Bijbel mogen belijden dat u genadig bent en barmhartig, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Een God die berouw heeft over het kwaad. Wat een wonderlijke genade, Heer. Dat u ons zo wilt roepen, dat we uw liefde daarin mogen zien, dat er verzoening is door het bloed van Christus. En zo willen we in ons gebed, ook vanavond, en ook met elkaar schuilen in het verzoenende bloed van Christus, bij het kruis van Golgotha. Heere, door het geloof, dat we toch u kunnen vertrouwen, omdat u een God bent van uw woord, omdat u zichzelf ook werkelijk hebt bekendgemaakt. En Heere, wij bidden van u, help ons om daar dichtbij te leven, om daar onze rust en veiligheid te vinden, om zo de weg door het leven te gaan. U bidden wij dat u ook de verbreiding van het evangelie, de verkondiging van het woord, overal zo zegent met uw Heilige Geest, dat mensen worden wakker geschud, worden gebracht bij Christus en dan ook hun leven offer is voor u, hun harten gewijd aan u. Geef dat onder alle volken. Ga met ons in deze week. Schenk ons uw hulp. Heren, we bidden dat ook voor elkaar. U weet waar mensen het moeilijk hebben. In sommige opzichten kunnen dat van elkaar weten. En we bidden ook daarvoor. Als er zorgen zijn over gezondheid, over geliefden. Als er spanning is in relaties of op het werk. Als jongeren of kinderen het misschien moeilijk hebben op school. Heren, wilt u ook hen daarin helpen en erbij zijn? En Heren, dat we uw woorden meedragen, uw beloften, weten wie u bent. Geef daarin ook versterking en bemoediging, uitkomst, zodat we u daar ook voor zullen danken. U bidden we voor onze overheid, we bidden voor de regering en voor het parlement. U bidden we ook voor anderen die regeringsmacht hebben, bevoegdheden, Europees, provinciaal of in de lokale gemeente. Wilt u daar ook wijsheid geven? En dat zo zegenen dat beleid ook ten goede komt van de mensen, van uw schepping, voor de toekomst. Wilt u daarin helpen, Heren? U bidden voor diegenen die ook vanuit de Bijbel, in de politiek, een roeping, een taak hebben, daarin meebesturen, wilt u hen helpen en wijsheid geven, zodat dat tot zegen mag zijn van velen. We bidden voor onze koning en zijn gezin, zegenen en wees hen nabij. Mogen ze ook tot een zegen zijn in de taak, de plaats die ze innemen. Deze dingen brengen we voor uw aangezicht. En dat in de naam van uw Zoon, Jezus Christus, onze middelaar, hoor ons genadig. Amen. We gaan nu zingen van Psalm 40 uit de berijming van Weerklank. Het laatste vers, Psalm 40, vers 7 is dat in deze berijming, waarin het onder andere gaat dat de Heere het zal wenden. De Heere ziet naar mij om. Psalm 40, vers 7. Ga heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.